Welkom bij Werk en Leven, de podcast die vrouwen en natuurlijk ook mannen en iedereen die zich niet aangesproken voelt door een van deze twee categorieën wil inspireren, activeren en aanmoedigen om de keuzes te maken die zij belangrijk vinden in hun werk en in hun leven. Ik ben Kelly de Riemaker, voormalig freelance journalist bij de Standaard & Feeling en blogger op talesfromthecrib.be. Ik ben getrouwd met Juri en ik heb twee jonge kinderen, Dexter van 8 en Flo van 4. Ik had lang alleen vrienden en geen vriendinnen en dat lag helemaal aan mij en mijn angst voor vrouwenvriendschappen en alles wat daarbij kan komen kijken.
En ik ben Anouk Meijer, ook een voormalig iets, namelijk een advocate die haar toga aan de haak hing om serieel ondernemer te worden. Ik ben getrouwd met Olivier, mama van Anaïs en Achille, en ik ben contentcoach bij Ampersand. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar vrouwen de plak zwaaiden. Ik ging naar een meisjesschool, bij de nonnen dan nog wel. En ik ontdekte dat je met mannen ook gewoon bevriend kon zijn zonder verdere romantische intenties, precies pas als ik al aan de universiteit zat.
Fascinerend. En als jij dat zo zegt, besef ik dat het bij mij exact de omgekeerde beweging is.
Dat belooft voor deze aflevering.
Welkom bij aflevering 39 van Werk en Leven. Een aflevering die er kwam omdat jullie er al een lange, lange tijd naar vroegen.
Oh, en zagen, joh.
En zagen. En hoe deden jullie dat? Wel, ja, via de gekende kanalen, via mailtjes, via berichtjes. Via allerhande wegen hebben jullie ons laten weten dat wij dringend iets moesten doen over relaties tussen vrouwen.
Oh my god.
Ja, en dat wilden we al een tijdje. We hebben het ook al een keer gedaan, heel lang geleden, toen de dieren nog konden spreken, ergens in seizoen 1. Maar eigenlijk hebben we dan maar een heel klein beetje.
We just scratched the surface, denk ik dan.
Ja, en we zijn op dat vlak een beetje dieper aan het gaan, de laatste
inderdaad.
Afleveringen.
En jullie hebben dat duidelijk ook gemerkt. We hebben hele fijne reacties gekregen op onze meest recente afleveringen. Dat jullie het heel tof vonden dat we inderdaad bepaalde onderwerpen helemaal durfden om te ploegen en te spitten. En deze topic, dat is er één waarvan dat wij al tegen elkaar gezegd hebben, hierover zouden we een heel seizoen kunnen maken. En toen, Kelly, wat gebeurde er toen?
Toen kreeg ik een boek opgestuurd. Want ik ga het straks hebben over de voormalig die in de intro zat toen ik het over mijn beroep had. Maar mensen weten misschien dat ik freelance journalist was.
Oh my god.
Oh my god, daarover straks meer. En ik ben tot nu ook boekenrubriek schrijfster geweest bij de Feeling. En ik kreeg dus heel wat boeken toegestuurd. Echt belachelijk veel boeken. Elke week minstens 5 en vaak 10.
Oh.
Mijn kinders begrepen er niks van. Maar het is dus deel van mijn job om boeken toegestuurd te krijgen.
Blijf vooral boeken sturen naar Kelly.
Stop daar niet mee, want Kelly leest zeer graag.
Anouk leest ook graag. Just saying.
Maar één van die boeken was inderdaad heel speciaal. En ik heb het over krabben. Meteen een stukje van de titel van deze podcastaflevering. Krabben is een boek dat werd geschreven door de Nederlandse Milou Delen en Daan Borrel.
Twee vrouwen, voor alle duidelijkheid.
Ja, twee vrouwen. Wij hebben het boek ondertussen allebei verslonden met huid en haar.
Heerlijk.
Deze podcast is dus eigenlijk mede ontstaan doordat dat boek bij ons wel redelijk ingeslagen heeft als een bommetje.
Mm-hmm.
En goed nieuws, beste luisteraars, je kunt het winnen vandaag, dat boek.
Blijf vooral luisteren.
En zelfs meer dan dat. Het is een klein pakketje dat op jullie ligt te wachten. Hey Anouk, maar voor we beginnen aan het onderwerp van deze podcast, heb ik eerst nog een bijzonder belangrijke vraag voor jou, namelijk, hoe is het, kindje?
Maar vrij goed eigenlijk. Zoals onze luisteraars misschien weten uit de vorige aflevering, was er een trip naar het sprookjesachtige Montenegro gepland, nu door het virus dat niet genoemd mag worden, ging dat uiteindelijk niet door. We wisten dat eigenlijk ook maar een beetje op het laatste moment. En dus improviseerden wij een autovakantie naar de Franse Alpen bij elkaar. En dat is al bij al fantastisch goed meegevallen. We zaten daar hoog en droog. Het was dat is verzekerd climate change. Ik weet niet, warm in de Franse Alpen.
Ja, want je had verwacht dat je de aangekochte bikini niet ging kunnen gebruiken.
Ik ken hem verzekerd die er in de haan had. okay, niet om te bergen wandelen, want dat zou raar zijn. Maar ja, ach, zwart, ik ga er niet op. Ja, laat het meer. Het komt erop neer dat we er vrij veel deugd van gehad hebben. Zo... Gewoon een keer 3 weken de stekker er volledig uit.
Oh, heerlijk.
Dat was echt wat ik nodig heb. Ik ben ook totaal niet bezig geweest met werkgerelateerde toestanden. Mm-hmm. Iets wat ik vroeger veel moeilijker vond als ik op vakantie ging, om dat allemaal los te laten. Maar ik heb echt gewoon letterlijk gezegd allemaal de bomen. Ik ga proberen iets minder het F-woord te gebruiken dan dat ik blijkbaar in de vorige aflevering gedaan heb. Sorry, luisteraars met jonge kinderen. Ik ga mijn leven beteren.
heb je kritiek gehad?
Ja, maar kritiek, het was met een knipoog hoor. Maar het was iemand die zei, Annelies denk ik, een van onze tijdsbazen. Ja. Maar ja, ik kon niet wachten om naar jullie aflevering te luisteren. Normaal luister ik op een rustig moment. Maar ik zat nu dus met de kinderen in de auto. En ja, een van de kinderen vond dat er redelijk veel gevloekt werd. En ja, kijk.
Toch, ja. Geen voorbeeld voor de Vlaamse jeugd.
Nee, sorry, op dat vlak dan toch niet. Maar bon, ik heb nu dus superveel hoesting om er weer in te vliegen. Maar volop bezig met de voorbereiding van de lancering van mijn online cursus Content Rebels.
Vertel ik hier kort voor mensen die zitten te wachten, want ik weet dat er zijn. Er zijn er, echt waar.
Het is een cursus voor solo-ondernemers, coaches, creatievelingen, die heel graag meer impact willen maken, meer zichtbaar willen zijn online en wel een beetje een strategie en een plannetje kunnen gebruiken om dat allemaal op een vlotte, efficiënte en authentieke manier te kunnen doen.
Goed gepitcht, Anouk Meijer. We gaan de link misschien waar dat moet zijn in de show notes.
Maar dit allemaal gezegd zijnde, bij jou is het wederom de omgekeerde situatie. Jij moet eigenlijk nog beginnen aan jouw cogé.
Maar ja, ik ben eigenlijk aan het afronden.
En je vertelde mij, je had daarnet hier een koffiemok waarop dat er stond I'm like 110% tired. En dat blijkt accuraat te zijn. Of mag het zelf nog meer dan 110% zijn?
Nee, zo erg is het niet. Maar het is wel waar dat ik aan het afronden ben.
Ja,
en niet alleen richting mijn congé, maar laat het ons maar een keer benoemen.
Een nieuw bestaan eigenlijk?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb het al gezegd in de intro, voormalig freelance journalist. Ik ben een zeer belangrijke periode in mijn leven aan het afsluiten.
En veel mensen waren daar toch wel een beetje van geschrokken, precies als ik de reacties online las.
Ja, en ik was zelf geschrokken van hoe geschrokken dat mensen waren.
Maar dat komt natuurlijk omdat je misschien al in jouw hoofd een heel eind verder...
Ja, ik was die beweging eigenlijk al een hele tijd aan het maken. Maar ja, ik had daar nog niet zoveel over gesproken, omdat ik het goed wilde krijgen in mijn hoofd. Maar eigenlijk is het verhaal dat ik al journalist ben, even feeling voor de standaardmagazine. Ik heb dat altijd zeer graag gedaan, maar ik voelde wel de laatste jaren dat ik steeds meer nood begon te krijgen aan mijn eigen dingen maken, dingen creëren. Eigenlijk niet
in plaats
alleen,
van een opdracht.
Ja, niet meer alleen een opdracht, maar ook voor mezelf. En dan denk ik bijvoorbeeld aan online cursussen die ik heb gemaakt, aan de podcast, boeken... allemaal dingen dat ik met heel veel plezier heb gemaakt. En de laatste jaren, door dan te zien hoe mensen wat ik heb gemaakt, soms samen met jou, hoe dat mensen dat in handen nemen en hun leven stilletjes aan beginnen te veranderen, dat was voor mij eten en drinken samen, heb ik het al genoemd.
Ja.
En het gekke jaar 2020 heeft alles nog in een stroomversnelling gebracht, want je kunt veel zeggen van 2020. Klas van morgen, ik weet niet hoe grappige meme van, ik kan niet geloven dat wij op 31 december wakker gebleven zijn om deze shit te kunnen vieren. En ik dacht, ja, maar...
Waar, maar... Ja.
Wat het voor mij ook heel erg is een jaar... dat mij met de neus op heel veel feiten drukt. En dat is niet altijd slecht. Het heeft mij doen nadenken in de lockdown over waar ik naartoe wil met mijn leven. Over de verhalen die tegen het licht worden gehouden nu. Dan denk ik aan Black Lives Matter. Ja. Ik denk aan feminisme. Ik denk aan heel veel dingen die nu misschien nog belangrijker en essentieeler geworden zijn.
Dat is een beetje in een stroomversnelling allemaal terechtgekomen.
En als ik dan denk van oké, wat wil ik de volgende jaren betekenen en doen? Dan wil ik springen. En dan is het richting dit I want
verhaal
a job
for joy.
Nee, werk en leven, jong. We gaan vol een bak en ik denk dat...
Oh, fuck. Shit.
Oh. Sorry, Annelies.
Sorry.
Het is weer bezig. Nee, maar we gaan alle twee keihard voor dit verhaal.
Vullen pullen.
Ja.
Werk en leven for life.
Ja, het is zo. Ja. En we zitten ook in een nieuwe studio vandaag.
Oh my god, ja. Dus jullie weten misschien dat begin van het... Van, ja, het was ook nog in 2020. Echt, jongen, wat is er allemaal gebeurd in 2020? Dat wij verhuisd zijn. Al ja, ik niet met Kelly of
nee.
zo. Dus
nee.
Ik met mijn gezin ben in Zillebeke komen wonen. De prachtige rurale omgevingsgemeente Zillebeke. Het toeval wil dat er in het huis dat we toen gekocht hebben, dat er daar een soort... bijgebouwtje was, die vroeger gebruikt werd als vakantiewoning. En waar dat we eigenlijk tot nog toe niet echt veel mee deden, buiten dan opslagplaats voor buitenspeelgoed en andere willekeurige objecten, mm-hmm. basically. Rommelkot ook wel gekend. En toen, op een dag, hadden wij gewoon een briljante ingeving van, moesten we daar nu een keer een studio in maken? En ja, van dat ene briljante idee kwam het andere. En dat maakt dat we hier nu dus zitten in dat bijgebouwtje, voormalige vakantiewoning voor minder validen. En ja, we maken daar nu gewoon een fantastisch, waanzinnige studio van. En we zijn van plan om hier gewoon heel veel tijd te spenderen.
Ja, niet alleen voor audio, maar ook voor de video en voor veel meer.
Oh, lordies. Ojenant Hes, je weet nog niet wat dat er op jullie afkomt, hasjes. Normaal doen we hier even van shout-out naar al die leuke luisteraars die ons mailtjes en berichtjes gestuurd hebben. Maar hasjes, na de vorige aflevering waren we een beetje overdonderd. Die aflevering over perfectionisme, aflevering 38. Het waren er zoveel, ik kon niet kiezen. Hey wel, Kelly?
Nee, en ik ben er ook niet aan begonnen. Het was inderdaad echt zot. Jullie hebben zoveel berichtjes gestuurd, zoveel mailtjes.
Ja.
Het was ook meteen een van onze best beluisterde afleveringen ooit, wat dat wel iets wil zeggen, want alleen, ja. We kunnen ook op dat vlak niet klagen, maar wij hebben daar duidelijk een serieuze snaar mee geraakt met die aflevering.
Ja, zot.
Heel fijn. Hij werd ook heel veel doorgestuurd, hebben we gemerkt, waardoor mensen die onze podcast nog nooit hadden gehoord hem leren kennen. En we willen jullie daarvoor gigantisch bedanken en ook ineens welkom zeggen aan de vele nieuwe luisteraars die er daardoor bij zijn gekomen.
Hoi, hoi.
Hallo. Ik zou zeggen, duik zeker ook een keer in ons archief via iTunes of als je surft naar werkenleven.org. Daar kun je al onze podcasts vinden en daar zit toch wel het een en het ander lekkers tussen.
Zeker. En trouwens, ik ben Anouk, die blonde, en die andere is Kelly.
Die roste.
Die roste, ja. Want daar durft soms nogal wat verwarring over ontstaan. En het is super grappig, want ik luisterde deze week tijdens een wandelingje langs Zillebeekse velden naar een aflevering van de Volksjury.
Oh ja, we love the Volksjury.
Onze, ja, we love you, Laura en Silke, hoi hoi. Het was Laura, denk ik, die vertelde dat er blijkbaar ook regelmatig luisteraars zijn die hen door elkaar halen. En die zelfs, en nog meer zelfs... iemand die geschreven had van Laura, dat zij toch eerder als een Silke overkwam.
Ah, ja. Zo van, what?
Dus het was wel heel grappig om te zien of om te horen...
Dat die dezelfde worstelingen hebben.
Voilà. First world problems. Maar dus, voor alle duidelijkheid, we vinden het super tof in ieder geval dat jullie onze podcast doorspelen aan jullie BFF's, neven, nichten, tantes, nonkels en wie weet nog allemaal. Laat ook zeker een review na op iTunes. Als je onze podcast weet te smaken, zo kunnen nog meer mensen de weg vinden naar onze podcast.
Oké, waar gaan we het vandaag over hebben?
Ja.
Wel, over een misschien een beetje stekelig onderwerp, al hoeft dat volgens mij niet per se zo te zijn, maar het is een onderwerp dat ook een beetje negatief klinkt misschien op het eerste gehoor. En daarom zou ik aan het begin van deze aflevering al willen verduidelijken dat het niet de bedoeling is om te gaan afgeven op andere vrouwen vandaag. Integendeel
zelfs.
Nee,
we gaan dus niet krabben in deze aflevering.
We gaan ons best doen.
We gaan ons best doen, ja. Het is wel een aflevering waarin dat we, zoals we de afgelopen weken al een paar keer hebben gedaan, de hand stevig in eigen, al dan niet weelderige boezem willen steken en zonder oordeel naar een paar fenomenen willen kijken.
En daar heb jij een heel leuke analogie voor, want in onze Facebookgroep, waarin dat wij de cursisten van onze cursus Baas over Eigen Tijd begeleiden, had jij daar een... Ja, vertel het zelf een keer dat jij dat noemde.
Ja, maar ja, het is het volgende. Dus onze cursisten die moeten in het begin van de cursus moeten ze een tijd registreren, bijhouden. En je merkt dat mensen vaak heel veroordelend al direct naar zichzelf kijken en met de vinger wijzen. En dan zeg ik tegen onze tijdsbazen, gastjes, kijk eens naar die zaken door de bril en de ogen van pakweg iemand als een Steven van Gucht.
Ik maak hier een klein hartje achter mijn microfoon, maar dat is volledig persoonlijk.
Je weet wel, die man die zo minzaam die persconferenties van Cienzano organiseert en waarvoor dat er een gebarentaalteken bestaat.
Met zijn
littekentje. Met een littekentje. En van wie dat de buurvrouw de hemden streekt. Enfin, dit geheel tenzijde. Om gewoon maar te zeggen van... we willen er eigenlijk een keer kijken zoals een nuchtere wetenschapper die dingen vaststelt aan de hand van de feiten, de data, zonder al te veel waardeoordelen.
Ja, en alleen en is, ja, die oefening is zeer waardevol. Ja,
wat
ja.
is de hypothese die we vandaag een keer tegen het licht willen houden? Wel, statisticus ja. Kelly.
De stelling van vandaag is... Vrouwen durven elkaar en zichzelf al eens naar beneden halen en veroordelen. Vrouwen zijn niet per definitie elkaars grootste supporters... Of zijn dat zeker niet altijd geweest en ook niet in alle omgevingen. En ik ga het nog een keer verduidelijken, zonder te willen veralgemenen. Maar ik denk, en we hebben ook een oproepje gedaan op onze social media en we hebben het ook daar gelezen en gezien, dat elke vrouw wel ervaring heeft met de vijandigheid van vrouwen onder elkaar. En dan denken we bijvoorbeeld aan de mommy wars op sociale media, maar ook aan hoge bomen die veel wind vangen of vrouwen die andere vrouwen graag klein houden. En aan de woede en de verontwaardiging die vrouwen vaak oproepen bij hun seksgenoten door gewoon zichzelf te zijn.
Stel je voor.
Of niet te zijn zoals ze zogezegd zouden moeten zijn, wat dat ook is.
Bijvoorbeeld niet je okselhaar scheren, om maar iets te zeggen.
Bijvoorbeeld.
Nu, we gaan het ook hebben over eigenschappen die vaak eerder worden toegeschreven aan vrouwen dan aan mannen. We gaan een beetje dieper ingaan op al die veronderstellingen. En er is ook weer een duidelijke disclaimer dat we weten dat het bij dit soort onderwerpen lastig is om helemaal niet te veralgemenen. We weten dat dit niet over elke vrouw gaat en over elke man en dat er ook heel veel mensen zijn die zich niet eens door een van die twee benamingen aangesproken voelt. Dat kan ook niet, dat is fijn. Maar we willen ons daar niet achter wegsteken.
Nee.
En we willen toch bepaalde aannames en neigingen en tendensen gaan onderzoeken. En dat we de bal gaan misslaan, dat weten we nu al op voorhand. Sorry daarvoor, maar we gaan het toch maar doen, omdat we denken dat het sowieso boeiend materiaal gaat opleveren om een keer verder op te chiquen.
Ja, en laat ons een keer al chiquend naar het labo trekken voor een staalname. Vraag nummer 1, waarop ik het antwoord al een beetje kan vermoeden, maar ik laat het aan jou. Zou je jezelf een feminist noemen en hoe lang al?
Natuurlijk, Kelly. Ik ben zo geboren, denk ik. Nee, ik denk van het moment dat ik wist wat het betekende. En iedereen die gelooft in gelijke rechten voor mannen, vrouwen en alle andere mogelijke genderidentiteiten en combinaties zou dat moeten doen. Sue me. En jij, Kelly?
Ik zou mezelf een feminist noemen, maar nog maar een paar jaar. En daarvoor was feminist een woord waarmee ik mezelf niet associeerde, omdat het beeld dat ik ervan had niet helemaal klopte.
Interessant. Mm-hmm. Vraag nummer 2. Heb jij meer mannelijke of meer vrouwelijke vrienden, Kelly?
Het zou grappig zijn als je daar een curve van zou zien, want ik denk nu terug aan Steven van Gucht. Want de afgelopen jaren zit daar een serieuze stijging op. Maar tot mijn 25ste was de verdeling 85-90% mannen. Ik zat als enige vrouw met 3 mannen op kot 3 jaar lang, had altijd maar 1 vriendin en was heel erg one of the guys. En jij?
Ik heb dus nog altijd trouwens veel meer vrouwelijke vrienden en mijn mannelijke vrienden zijn eigenlijk allemaal, ik ben het nagegaan, stuk voor stuk, vrienden van mijn man, die door de jaren heen ook mijn vrienden geworden zijn.
Ongelooflijk hoeveel verschil dat daar bij ons op zit.
Ja, crazy.
Okay. Vraag nummer 3. Stem jij altijd op een vrouw?
Dat is natuurlijk zeer voorspelbaar. Ja, absoluut.
En jij?
Nee.
Al ben ik het wel voor het eerst aan het overwegen. Er zit beterschap op.
Kelly, vraag 4. Wat wil jij voor vrouwen?
Gelijkheid en een betere wereld. En jij, Anouk?
Dat we onze pieptijd niet meer moeten verkwisten aan het opkomen voor gelijke rechten, maar dat we gewoon ons ding kunnen doen. En natuurlijk ook world domination.
Oké. Oké, dat was alvast weer een boeiende staalname.
Verhelderend ook om te zien welke antwoorden dat daaruit komen en hoe dat wij inderdaad zeer uiteenlopende ervaringen gehad hebben.
Ja, ja, dat is zeker. Dat
nu,
heb ik gevoeld.
We zijn er ondertussen achtergekomen dat jij een hele lange tijd niet wilde weten van vrouwenvriendschappen of er niet aan toe kwam. Vertel een keer hoe dat kwam, want allee, we komen er toch goed overeen en al. Dus ja. What was the deal, de remaker?
Wel, niet wilde weten van vrouwenvriendschappen is misschien veel gezegd, maar het is zeker zo dat ik heel weinig vriendinnen had en dat dat een bewuste strategie van mijn kant
allee.
Was. Ja, dat ik die boot zelf ook afhield.
Dus
dat
was niet gewoon toevallig van, nee. Er zaten alleen maar toffe jongens in je klas of zo en de meisjes waren suiten.
Wat dat ik al heb geleerd is dat de bril waardoor je naar dingen kijkt heel bepalend is voor dat soort verhalen. En mijn bril was absoluut gekleurd als het ging over vrouwen en vrouwenvriendschappen. Ik heb mij afgevraagd waaraan dat zou kunnen liggen. Ja. Ik heb een beetje introspectie gedaan. En ik
beetje
denk,
Freudiaanse introspectie.
Ik denk dat het met een paar zaken te maken had.
Ja,
ik had een paar minder goede ervaringen als kind, denk ik. Misschien is het niet onbelangrijk om eventjes te vermelden voor de mensen die dat nog niet weten, dat ik een beetje buiten de norm viel in die zin dat ik al bij de diëtiste zat toen ik 7 was. Dus ik was zwaarder dan het gemiddelde kind. En daar hoort natuurlijk wat oordeel bij, ook van andere mensen. En ik heb die veel vaker gevoeld, al van kindsbeen af, bedenk ik me, bij meisjes dan bij jongens.
Okay.
Niet dat ik gepest was of zo, maar ik voelde dat oordeel wel. Of dat dat nu klopte of niet, kan ik natuurlijk niet zeggen. En ik denk dat het ook te maken had met de situatie waarin dat mijn eigen mama ook niet veel vriendinnen had. Mm-hmm. En als ik erop terugkijk, misschien ook enigszins complexe relaties had met andere vrouwen. En ik denk dat ik daardoor heel subtiel een boodschap heb meegekregen die heel lang is blijven hangen.
Heel subtiel, maar consistent.
Ja, en dat was vriendschap met een andere vrouw, dat is een slangenkuil.
Mm-hmm.
Je houdt je beter buiten dat soort dingen. Meisjes zijn minder te vertrouwen misschien dan jongens. En ja, dat zijn van die boodschappen die je dan niet in vraag stelt, omdat je nog zo klein bent.
Tuurlijk,
maar het zorgde voor zo'n cognitive bias, heet dat in het Engels, waarbij dat je eigenlijk altijd op zoek gaat naar bevestiging van wat dat je denkt. En wat dat bij mij zo was als vrouwen dan effectief een keer iets deden dat ik minder aangenaam vond.
Zie je wel?
Zie je wel. Dat is een bewijs voor die aanname. Mm-hmm. Vrouwen zijn inderdaad vals. Vrouwen zijn van alles. En ja, hoe ouder dat ik werd, hoe meer dat ik van vrouwen commentaar kreeg over hoe dat ik eruit zag.
Mm-hmm.
En ook dat was constante bevestiging van bij mannen loopt dat allemaal veel simpeler.
Die waren daar niet op gefocust.
Die waren daar minder op gefocust. Ik was one of the guys. Ik voelde mij daar vrijer. Het was chiller. Die waren niet met hun uiterlijk bezig. Dus ik denk dat mannen voor mij een veilige haven waren, om het zo te zeggen, ja. Heel poëtisch.
Als vrienden, echt.
Als vrienden, ja. Niet als love ja, subjects.
In mijn ogen was dat dan als tiener net iets anders.
Ah nee, wat was ik? Ik was de tiener die luisterde naar de verhalen van de mannen de andere meisjes die zeer boeiend waren als love subject. En ik die gefrustreerd mijn kast had op te fretten, omdat ik misschien ook wel dat soort dingen wilde. Maar ja,
dat kwam er dan bij.
Ik was de vriend.
Ja.
Eigenlijk was ik de vriend, niet de vriendin. Dus ook daar kan ik wel een boekje over open doen, maar om maar een beetje te kaderen van waar dat ik kom. Nu, jij komt van ergens helemaal anders dan ook.
Ja, het is frappant eigenlijk. We hadden het al een beetje aangehaald in de staalnamen. Ik kom uit een heel andere context, denk ik. In die zin, ik was als kind zeker een brokken van een tomboy. Ik was een skater en ik speelde nogal graag in de nof en al zo. Mm. Weet ik veel, zo niet de typische meisjes dingen. Maar ik ging wel heel mijn lagere en middelbare school lang naar een meisjesschool. Waar trouwens, ik denk op een gegeven moment zijn alle scholen verplicht gemengd geworden.
Ja.
Maar wij hebben denk ik de eerste zes jaar dat zo was, zijn we er systematisch in geslaagd om collectief jongens buiten te houden.
Ik kan me daar dus niet eens iets bij voorstellen. Een meisjesschool.
Dus eigenlijk, eerlijk gezegd, al mijn vrienden waren vriendinnen. Voor mij was vrouwelijke vriendschap gewoon vriendschap. Dat was het referentiekader. Dus ik kende ook niks anders als het klassieke wat je erbij voorstelt. Ik bedoel, ik moet nu spontaan denken zo aan Gossip Girl of zo. Oké, het was iets minder glamoureus dan bij ons, maar zo, wat je erbij voorstelt van de clubjes, de bandenvorming, het oordelen, de achterklap. Heb je gezien welke schoenen zij aan heeft en dat soort dingen? Dat was er allemaal deel van, maar voor mij was dat precies normaal, want ik had ook gewoon nooit iets anders gekend. Voor mij waren jongens alleen objects of desire. En echt waar, ik denk dat het geduurd heeft tot dan de nief, dat ik ooit een relatie had met een jongen die geen romantische relatie was. Dus,
terwijl dat ik de omgekeerde beweging had natuurlijk, want ik zat daar aan de toog bij al mijn mannen die dan...
Ja, zot hé.
Ja, het is echt heel frappant dat die twee verhalen niet overeenkomen.
Ja, compleet verschillend zijn zelfs nu. Ik moet wel zeggen, ik heb altijd... ik heb nooit echt eronder afgezien of zo, denk ik. Ik had een boezemvriendin, wij waren met ons tweetjes... En ik kan niet zeggen dat het zo'n beetje wij twee tegen de wereld was, maar wij deden wel heel erg ons eigen ding. En wij vielen zo'n beetje buiten het geschacher tussen de groepjes. En wij trokken ons daar eigenlijk niet zoveel van aan.
Mm-hmm.
Ik denk dat het Daan is, Daan Borrel, die ook in het boek waar we het straks over gaan hebben, zei van dat zij ook zo ergens een goede vriendin had, waardoor dat ze zo'n beetje buiten heel dat... Ik ging zeggen, de gangs of New York, de gangs of Hemelsdalen, viel.
Ik had ook altijd wel één vriendin. Ik ga dat eventjes zeggen. Het was niet zo dat ik geen vriendinnen had, maar ik koos er altijd dan één uit die dan anders was in mijn hoofd dan alle andere vrouwen. Want ook dat is iets dat dan mensen zo, die in de situatie zaten zoals ik heel vaak gedacht hebben. En misschien nog altijd denken, ik ben niet zoals die andere vrouwen. En mijn vriendinnen waren dat ook niet. Nu,
maar hoe komt het dan? Want je zei daarnet, moesten we statistiekjes trekken dat het er nu wel
de curve
anders
is omhoog.
De curve is zwaar exponentieel aan het ontploffen.
Ja.
Dus nu heb je wel meer vriendinnen. Nu heb je er ook een ander gevoel bij,
veronderstel ik.
Wat heeft dan... heel die houding doen veranderen? Wat is er anders geworden?
Ouder worden voor een deel. Ik denk moeder worden. Mm-hmm. En door mijn kinderen ook en zo aan de schoolpoort staan, andere vrouwen leren kennen die ik de max vond. Met jou een podcast maken. Ja. Want ook dat was... we hadden het er voor de opname over.
Ja.
Voor mij toch een stap om te gaan samenwerken bijna met een andere vrouw. Mm. Ik weet zeker dat ik daar... mijn twijfels over heb gehad.
Alle chance dat je dat absoluut niet duidelijk gemaakt hebt.
Nee, maar ik ga er... Ja, dat is nog iets trouwens waar ik het straks nog over wil hebben. Maar inderdaad, ik had ineens, en ik denk dat dat niet alleen komt omdat ik veel leuke vrouwen heb ontmoet de laatste jaren, maar omdat ik het ergens ook heb toegelaten op een bepaald moment. Wel veel leuke vriendinnen. Ik ga bijvoorbeeld vanavond gaan wandelen met een vriendin. Ik heb een afspraak met een... Allee, ik merk dat mijn leven veel vrouwelijker is geworden. Ja. Dat mijn omgeving veel vrouwelijker is geworden. En dat heeft te maken... We hebben een aflevering gemaakt over racisme. Ja. 2 afleveringen geleden.
Ja.
Daar ging het over je eigen verhalen tegen het licht houden.
Ja.
Ik heb dat ook gedaan, denk ik, met mijn verhalen over vrouwen. Omdat ik voelde van, ik denk toch zo vaak in stereotypen die waarschijnlijk eigenlijk niet echt kloppen.
Ja.
En ook, en zo belangrijk, ik denk dat deze aflevering ook hierover moet gaan, over beseffen hoeveel dat alles te maken heeft met hoe we als mannen en als vrouwen geconditioneerd worden
Moment
naar wat
toch.
Dat we moeten zijn en wat dat we niet mogen zijn. En ook zo, ja, je de vraag stellen van waarom geef ik vrouwen eigenlijk zelden het voordeel van de twijfel? En waarom ga ik constant op zoek naar bewijs voor wat dat ik geloof, dat we venenig zijn, dat we jaloers zijn, dat we altijd in competitie gaan met elkaar. Mm-hmm. En het boek, waar we het al over hebben gehad, Krabben, dat gaat daar dus ook over. En nog een keer zeggen, je kunt het winnen. Misschien moet ik wel een keer vertellen hoe dat je het kunt winnen. Dat is misschien het moment, hè?
Ja, het is een machtig pakketje, like wat Kelly zei. Het is dus het boek Krabben door Milou Delen en
Daan Borrel.
Het gaat dus inderdaad over het hele fenomeen van de krabbenmand, waar we het zo meteen over gaan hebben. Maar kort gezegd gaat het over... vrouwen tegen vrouwen of vrouwen voor vrouwen.
Ja, en we geven het dus weg. En hetgene dat je moet doen is, je kunt dus een pakketje winnen met een knalgele Werk en Leven Bullet Journal, een Leuchtturm 1917.
Oh yeah.
Ja, en het boek. En het enige dat je moet doen is, als je nog niet onze nieuwsbrief ontvangt, onze wekelijkse nieuwsbrief die in de zomer eventjes nog een 2-wekelijkse is, omdat we het een beetje chiller doen, dan moet je je begeven naar werkenleven.org/nieuwsbrief en je daar eventjes inschrijven. En dan kom je eigenlijk in een grote pot terecht waaruit dat we een winnaar gaan trekken.
Oh yeah.
Die gaan we dan binnenkort bekendmaken. Doe dat deze week nog als je aan het luisteren bent. En als je al ingeschreven bent op de nieuwsbrief, dan kun je controleren door te kijken of je vanmorgen een mail hebt gehad over deze podcast.
Check.
Heel slim. Dan moet je niks doen. Dan zit je gewoon in die pot en dan kun je het winnen.
Dus... Maar dan kun je misschien andere vrienden of vriendinnen een plezier doen door hen ook attent te maken op deze geweldige wedstrijd en hen aan te sporen om zich in te schrijven. Voor onze nieuwsbrief kunnen ze gewoon op de website werkenleven.org/nieuwsbrief.
Daar kun je rechtstreeks inschrijven. Zeker doen.
Krabben. Boeiende titel deed mij in eerste instantie aan jeuk denken. Misschien omdat ik meermaals door muggen geterroriseerd ben. Maar het gaat dus over andere dieren. Niet? Het gaat ook echt over die oranje dingen met scharen die in de zee en
zeker
die lekker om op te eten zijn.
En inderdaad, op het eerste zicht denk je, een boek over vrouwen tegen elkaar of voor elkaar. Waarom heet dat in godsnaam krabben? Er staan ook zo op de cover, zie je Milou en Daan.
Strategisch geplaatste...
Ja, die in blote borsten, en dat heeft een reden als je het boek leest.
En met okselhaar.
En, worden afgebeeld. En inderdaad, over hun tepels staan zo 2 krabben.
Ja.
Allee, zo van die...
Strepen zo, lekker of dat je... En lekker of dat het boek open gekrabd is of zo. Ja.
Maar waarom heet het boek Krabben? Wel, omdat het al heel snel gaat in het boek over het zogenaamde krabbenmand-effect. Kende jij dat, Anouk?
Ik had er ooit al van gehoord, maar het zat ver.
Oké, ik ga het eventjes uitleggen. Het krabbenmand-effect is een begrip dat werd bedacht gedurende de tweede feministische golf in de jaren 60, 70 en 80. En dat was een fenomeen dat eigenlijk duidde hoe vrouwen elkaar soms naar beneden trekken als krabben in een mand.
Ja, want nu komt even een toelichting van Kelly over het biologische gedrag.
De Dirk Drouwland en Kelly komt
nu naar boven. Ja. Ze krijgt al een beetje krullen in haar haar, zie ik.
Ja. Dus wat gebeurt er bij krabben? Als er een krab in een mand zit, Probeert hij dikwijls te ontsnappen op eigen kracht uit die mand.
Ja.
Als er meerdere, en meestal lukt dat ook, als er één krab in de mand zit. Zitten er meerdere krabben in dezelfde mand, dan krabben dan pakken de krabben die beneden zitten de krab vast aan de pootjes en dan trekken die weer naar beneden, waardoor dat die niet omhoog geraakt.
Ja.
En dat is heel handig voor de visser, want dat zorgt ervoor dat die krabben ook in de mand blijven zitten, zonder dat die visser heel de tijd naast de mand moet blijven staan om ze te bewaken.
Mm-hmm.
En die krabbenmand die staat zo symbool voor het patriarchaat, voor een samenleving waarin alles door en voor mannen wordt georganiseerd en waarin dat de vrouwtjes elkaar gewoon zelf in bedwang houden. Goed gezien.
Ja, ik zit hier nu echt opnieuw. Ik heb het boek gelezen, ik ken dat fenomeen en toch, iedere keer zit ik zo een beetje met open mond te staren als een dwaze koeze van damn it.
Ja.
Hoe accuraat is dit en hoe...
Ook ja, nu, hè? Ook, ja, in dit gekke
absoluut,
jaar.
Absoluut, want als we er even over nadenken, ook in 2020 is alles nog steeds standaard geschoeid op mannenmaat. Denk er eens over na. Op alle plaatsen waar dat er macht te verdelen valt of waar dat er geld te verdienen valt, je kunt er donder op zeggen dat het nog steeds de mannen zijn die doorgaans de plak zwaaien. En dat gaat ontzettend ver. Veel verder dan dat we ons vaak realiseren. Want over heel veel zaken waar dat we als samenleving beslissingen moeten overnemen, gaande van gezondheidszorg tot hoe maak je een veilige autogordel in een wagen, zijn vrouwen gewoon onzichtbaar. Hè? Bijvoorbeeld, ja. En omdat er simpelweg geen cijfers zijn, geen data is die vrouwen vertegenwoordigt. En zo'n systeem, dat blijft natuurlijk alleen overeind als vrouwen als minderwaardig worden neergezet en zichzelf in bedwang houden.
En het is ook op gekke plekken dat het zich manifesteert, want een tijdje geleden las ik bijvoorbeeld in de Standaard magazine, nee, niet in het magazine, in het Weekblad, een artikel over hoe dat de gezondheidszorg ook volledig toegespitst is op mannenlichamen en niet op vrouwenlichamen, waardoor dat vrouwen vaak de zorg niet krijgen die ze nodig hebben.
Ik heb dat ook gelezen.
Heel interessant. En ik had geen benul. Heel veel van die zaken spelen zich ook niet echt in die open af. En het is maar als er inderdaad iemand het licht erop schijnt, hij begint te beseffen van ook daar zitten we nog altijd met een probleem.
En het is het cumulatief effect van al die dingen samen natuurlijk.
Klopt. Kun jij jezelf iets voorstellen bij dat krabbenmand-effect? De toffe madame die jij bent, die eigenlijk nooit naar vrouwen heeft gekeken, volgens mij op de manier dat ik ernaar heb gekeken. Herken jij daar veel van?
Ja, ik moet tot mijn grote schande bekennen dat ik zowel in het verleden gekrapt ben door andere vrouwen als dat ik ook zelf gekrapt heb.
Mm-hmm.
Absoluut.
No shame in that, trouwens.
No shame in that. Nee, ja, bedoel, het is, we gaan het er straks over hebben, hoe dat komt en wat dat dan in stand houdt en zo. Maar ik kon eigenlijk, als ik het boek aan het lezen was, meteen verschillende situaties voor de geest halen. Ik weet nog, als ik bijvoorbeeld verhuisde van Brussel naar Ypres en ik had een nieuwe job op een lokaal advocatenkantoor. Mm-hmm. En ik moest mij zo'n beetje heroriënteren, want ik deed daarvoor Europees kartelrecht. Ha, niet zo relevant in West-Vlaanderen. en ik moest mij heroriënteren naar vennootschaprecht. En ik weet nog dat ik naar een vrouwelijke collega confrater stapte om zo wat voorbeeldjes te krijgen of weet ik veel, zo wat templates. En dat hij zo echt naar mij keek, zo van ja, ik heb dat hier ook allemaal zelf moeten uitvissen, hoor. En dan dacht ik van oké, daar gaat dan de support van de vrouwelijke collega blijkbaar niet. Maar omgekeerd ook, er zijn zeker situaties waarin dat ik... En ik kan me heel concreet bijvoorbeeld een situatie voor de geest halen waar dat ik in een nieuwe vriendengroep terechtkwam aan de Unif met mannelijke vrienden, waarin dat ik mij gezien en erkend voelde. En daar kwam dan een andere vrouw in de groep. En ik kan mij echt nu levendig voorstellen, en ik had dat toen nooit zo bekeken door die bril, omdat ik die stevig gekrapt heb. Waarvoor? Sorry.
Exact hetzelfde hier.
Om mijn positie te behouden, tussen aanhalingstekens.
Ik had net hetzelfde. Ja. Ik vertelde het juist al. Ik was one of the guys en meestal dan de enige vrouw in een mannengezelschap. En ik ken het gegeven van dan plots een heel toffe, grappige, leuke vrouw te zien toekomen. En in plaats van te denken, ah, zij is tof en ik ben ook tof, vooral te denken...
Laten we samen tof zijn.
Ja, nee. Laat ik jou hier zo rap mogelijk naar beneden trekken en ervoor zorgen dat jij je niet goed uitkomt, want ik voel mij bedreigd in deze positie.
Zot,
ik herken het helemaal. Niks menselijks is ons hier vreemd.
Nee, nu, allee, we kunnen alle twee direct een hele rest anekdotes bedenken, maar is er meer aan de hand dan dat? Gaat het alleen over verhaaltjes of is het echt iets structureel?
Daar gaat het boek ook gelukkig over. Hé. Daar staat heel veel boeiend materiaal in. Dus als je het boek niet wint vandaag, koop het alsjeblieft. Want het is echt, we kunnen hier uren over bezig zijn, maar ja, het staat er allemaal in. Maar het is dus inderdaad waar. Er werd heel lang aangenomen dat vrouwen gewoon meer dan mannen tussen aanhalingstekentjes zo zijn. Hé. En dan bedoelen we emotioneler en zich sneller aangevallen voelen, geniepiger in elkaar zitten. En laat ons een kat ook een kat noemen.
En ook een vrouwelijk dier trouwens.
Ja, venijniger zijn, venijnigere wezens zijn dan mannen. Want ja, die mannen die zijn natuurlijk allemaal super rationeel en te vertrouwen,
ja,
toch, Anouk?
Er staat hier alweer een paard klaar waar ik zo meteen ga opklimmen.
Ja, neem je bocht straks vooral ook niet te kort, zou ik zeggen, op dat paard. Maar in Krabben, in het boek, stond een heel boeiend interview aan het begin met een cultuurwetenschapper. Die verklaarde dat heel wat zaken te maken hebben met de positie van de vrouw in onze maatschappij.
Mm-hmm.
En dus inderdaad ook de systemen waarin wij ons allemaal bevinden.
En dat fameuze patriarchaat.
Ja. Nu, wat ik heel frappant vond, was dat, wat we eigenlijk al een beetje aanhalen, dat mensen die onderdrukt worden sowieso minder de neiging vertonen om elkaar te helpen.
Mm-hmm.
En doordat vrouwen in een symbolisch ondergeschikte positie zitten, ervaren zij heel snel een gevoel van schaarste. Er is niet genoeg plaats voor ons allemaal. En als je als wakker staat en hard moet vechten voor je plek,
ja,
dan worden alle anderen die ook zwak staan gewoon een bedreiging.
Tuurlijk, want stel je voor dat jij als vrouw een hard bevochten plekje hebt weten te veroveren in jouw organisatie waar dat je werkt of waar dan ook. Ja, dan ga je dan natuurlijk met alles dat je in je hebt proberen te bewaken en
natuurlijk
te beschermen. En wanneer dat er dan een andere vrouw opkomt dagen, de macht pakt, ja, dan zien we je onbewust als een soort indringers, als concurrentie.
Ja.
En om dit maar niet te hoeven voelen, maken we dan andere sterke vrouwen onschadelijk door anderen te wijzen op hun kwetsbaarheden.
En zo maken we eigenlijk onszelf als groep ook steeds onschadelijker
en
kwetsbaarder.
Maar eigenlijk en triest is dat eigenlijk.
Ja,
en
dat
triest,
is zo.
Maar het is aangeleerd gedrag, ook, want we zien het rondom ons gebeuren. En we gaan
we stellen
heel
het ook niet zo erg in vraag.
Nee. En dat zouden we, denk ik, veel meer moeten doen. Het heeft te maken met die structuren, met het feit dat we eigenlijk al niet voldoende aan bod komen.
Mm-hmm.
Stephen Covey, mensen kennen hem misschien van The Seven Habits en dat soort boeken.
Ja.
Maar die mens is dus eigenlijk ook expert in leiderschap en zo.
Uh-huh.
Die zegt van ja, de meeste mensen denken eigenlijk dat er in het leven maar één grote koek te verdelen is. En als er iemand daar een stuk van neemt, dat er automatisch maar kruimeltjes overblijven voor the rest of us. En door die mentaliteit ontstaat dan het gevoel van ah ja, het gaat iemand anders voor de wind. Shit, er wordt mij hier iets ontnomen. Terwijl dat het omgekeerde natuurlijk waar is. Want hoe beter dat individuele vrouwen het doen, hoe beter dat ook is voor de groep aan zich. Zo ontstaan er weer veel meer nieuwe mogelijkheden. Meer creativiteit. Het is niet minder. Het is less is more. Hoe moet ik het zeggen? Ja, het gaat over overvloed in plaats van schaarste, denk
daar,
ik.
Daar gaat het over.
Ja.
Het is ook een vorm van mindset, denk ik. En naar dingen kijken. Nu,
absoluut.
Wat dat mij ook aan doet denken, is een ander boeiend gegeven dat in het boek staat. Het gaat weer over een dier, deze keer over een bij. Het zogenaamde Queen Bee effect in de zakenwereld wordt in Krabben ook aangehaald.
Wat is dat, Kelly?
Ja, dat gaat eigenlijk over het feit dat als vrouwen er dan in slagen om door dat zogenaamde glazen plafond te breken, dat die dan niet de neiging hebben om andere vrouwen mee door dat glazen plafond te trekken, maar dat die eigenlijk het omgekeerde doen. En dat het in
Ze stampen ze naar beneden.
En in sommige sectoren zie je dat dan inderdaad één vrouw aan de macht komt.
Ja.
En dat die er dan eigenlijk alles aan doet om andere vrouwen uit de directie te houden en zich te omringen door mannen.
Ik heb instanties gekend in mijn vorige leven als advocaat, waarbij dat dan één enkele vrouw het schopte tot venoten, tussen de 10 andere mannelijke venoten. En ze ging dan bijvoorbeeld naar een ander kantoor werken of zo, en dan werden er feestjes gehouden door de vrouwelijke medewerksters, omdat die bitch eindelijk weg was.
Ja, oké, dat zegt al veel natuurlijk. Nu, in sommige bedrijfsculturen is het ook gewoon zo dat neerbuigen doen over andere vrouwen een manier is om carrière te maken of te overleven.
Ja, klopt, want dan opeens zitten ze op dat niveau waar dat ze wilden geraken. Mm-hmm. Dan denken ze van, we moeten hier zorgen dat we ons voordoen als one of the guys.
Ja, ja.
En dat kan misschien door over die andere groep mensen ons neer laatdunkend, kan ik niet meer uit mijn woorden, voor te doen. Wat dan natuurlijk begrijpelijk is.
Ja, maar als je dan weet dat het bij mannen heel vaak het omgekeerde is, dat mannen net doorbreken met elkaars hulp, dan besef je wel dat we onze eigen dingen een beetje aan het uithollen zijn. Nu, dat heeft vaak ook met hiërarchische structuren te maken, staat ook in het boek.
Klopt, we hebben het al gehad over bedrijven, maar ook universiteiten, of ik denk zeker in de politiek bijvoorbeeld. Mensen worden echt verleid om te vechten en te krabben. En als je dan ook nog een keer af te rekenen hebt met al die patriarchale structuren, waarin dat alles wat dat zogezegd mannelijk is, positiever aanzien wordt dan wat dat vrouwelijk is, dan zit je met een structureel probleem. Ik denk dat we dat niet anders kunnen stellen. Dat gaat niet over toevallig het feit dat vrouwen bepaalde karaktereigenschappen meer zouden hebben dan mannen. Ik geloof daar niet in. Volgens mij zijn er heel veel meer verschillen tussen vrouwen onderling dan tussen de genders.
Maar het heeft ook met perceptie te maken. Laat ons eerlijk zijn, je had het daarnet al over leiderschap. En wel als een man zich boos maakt bijvoorbeeld, dan wordt dat al snel aanzien als krachtig leiderschap. Terwijl dan een vrouw, een hysterische madame, wordt op dat moment. Er is ook nog altijd een soort dubbele standaard, denk ik, niet alleen in het bedrijfsleven, maar zo goed als overal, dat de mannelijke eigenschappen zo gezegd worden aanzien als de goede in leiderschap en de vrouwelijke dan als liever niet aanwezig. Dus ook daar zitten we een beetje, denk ik, met een probleem, met een serieus probleem.
Absoluut. Nu, het is al goed dat we die dingen kunnen benoemen en inzien.
Mm-hmm. Maar het zit overal. Want om nog een keer een anekdote aan te halen waar ik nu aan denk. Ik heb vorig jaar kookles gevolgd. Mochten er mensen zijn die in die groep zitten en zich nu aangesproken voelen. Ja, ik heb het over jou.
Je bent aangesproken.
Nee, ik kwam dus in een groep terecht, heel kort, waarin dat er heel wat mannen aanwezig waren. En het was een groep die jaar na jaar eigenlijk bij dezelfde leerkracht les volgde. En ik kwam daar aan, samen met een vriendin, als de nieuwkes. En ik voelde daar heel snel vijandigheid van één bepaalde vrouw in die groep. En op een bepaald moment werd dat ook benoemd door een van de mannen in de cursus, die zei...
Oh my god.
Dat is een vrouw. Zij is een vrouwenhaatster. Je moet het niet persoonlijk nemen, zij is gewoon een vrouwenhaatster.
Zij is gewoon een vrouwenhaatster.
Gelijk, het is een racist, is een vrouwenhaatster.
Oké.
Okay. En die vrouw in kwestie hoorde die opmerking van die man en ik dacht, die gaat zich hier nu keihard verdedigen. Ja. En die zei letterlijk... Ja, hij heeft gelijk. Ik doe het gewoon heel slecht met andere vrouwen. Dat is gewoon een feit. Ik kom niet overeen met vrouwen. En ik vond dat heel frappant, omdat ze eigenlijk direct de deur dicht sloeg. Die deur is trouwens dicht gebleven doorheen 10 lessen. Er is daar niks. Kon gewoon niet. Gewoon niet in de buurt van die vrouw komen.
Zegt mij dat die vrouw niet naar deze podcast luistert.
Ik weet het niet. Maar in ieder geval, het was frappant voor mij. En het bracht ook heel wat dingen terug vanuit mijn eigen vooroordelen vroeger. En het deed mij gelukkig beseffen dat er in mijn hoofd al heel veel veranderd is en dat die vijandigheid er bij mij eigenlijk niet meer is.
Zeg, alle chance voor mij, hoog.
Ja, zeker. Amai, ik vind het al heel interessant, maar weet je wat ik ook heel frappant nog vond in Krabben in het boek?
Mm-hmm.
Er stond op een bepaald moment in Dat mannen worden natuurlijk ook veroordeeld. Laten we daar serieus over zijn, we weten dat wel. Maar dat zij meestal veroordeeld worden door andere mannen.
Mm-hmm.
En dat vrouwen net zo hard bleken veroordeeld te worden door mannen als door vrouwen.
Een dubbele portie.
Ja, dus eigenlijk onderzoek wees uit dat vrouwen met dubbel zoveel veroordeling te maken kregen in hun leven dan mannen. En dat ze er ook amper tegen rebelleren, omdat ze leren wie rebelleert, die valt uit de groep.
Oh my lord.
Ja.
Direct komen er weer, je had dus veel voorbeelden bij mij op, maar ik denk instant, spontaan aan de mommy wars. De Facebook-groepjes met jonge moeders, waarin dat er dan, kan je het, een open vraag gesteld wordt over, weet ik kijk veel, borstvoeding of schermtijd, of ik zeg maar iets. En dan... All hell breaks loose. Vrouwen kunnen ongelooflijk streng zijn voor andere vrouwen. Ook al zijn ze misschien ooit zelf aan de receiving end geweest van de veroordelingen.
Maar
dat bleek niet te helpen. Dat bleek mensen nog meer verbeten te maken.
Ja.
En ik ga hier nu een keer een case maken waarom dat jij de slechtste moeder ooit bent als jij jouw kind 10 minuten laat wenen in zijn bed.
Ja. Inderdaad.
Waarom doen we dat?
Nu, ik heb dan nog een keer zo naar mezelf gekeken. Hey, ik doe dat dan om het nog een beetje ambetanter te maken, alles. Ik besef nu dat ik jaren ook mee verteld heb aan al de verhalen over hoe dat vrouwen onder elkaar dan zijn. Wat dat ook een versterkend effect
Tuurlijk.
Heeft. Allee, ik denk nu bijvoorbeeld terug aan mijn carrière bij de Flair, bijvoorbeeld.
Ja, een vrouwelijk nest.
Amai. Ik ga nu opletten wat ik daarover vertel, want ik verval heel snel in het clichéverhaaltje dat ik dan altijd vertel over de Flair. En dat is, dat was inderdaad een haast uitsluitend vrouwelijke redactie. Moet er geen tekeningetje bij maken, zeker wat dat er daar allemaal speelde van drama. En dat voor mij heel lastig was om met die drama om te gaan, terwijl dat ik nu denk, daar zal wel iets van aan zijn, maar ik ben natuurlijk ook gewoon een introvert.
Ah,
ik heb het lastig op alle redacties.
Of drukke omgevingen.
En het is echt niet zo dat ik in mijn journalistieke carrière geen mannen ben tegengekomen die de nodige porties drama over redacties uitgoten. Maar ik verkondig dat dan op die manier. Ik hou het mee in stand, denk ik nu. En ik ga hier eventjes een open deur intrappen en... omdat ik het zeer belangrijk vind, wat dat ik merk, is dat ik veel betere relaties heb, zowel met mannen als met vrouwen, sinds dat ik mijn eigen zelfbeeld heb opgekrikt en aan mezelf heb gewerkt. En ik wil dat even zeggen, omdat volgens mij een en ander te maken heeft met het beeld dat vrouwen ook van zichzelf hebben. En met de verwachtingen wanneer ze dag in dag uit af te rekenen krijgen en de onzekerheid die daar dikwijls...
Breek me de bek.
Allee, die mommy wars,
open.
Denk ik ook.
Je moet... Allee, die mommy wars is één voorbeeld. Hè? Want de perfecte mama is er altijd voor haar kinderen, is lief, is geduldig.
Zorgzaam.
Maakt zich niet zomaar boos.
Ja.
Schiet nooit uit haar krammen. Houdt mensen tevreden rondom zich. Staat volledig in de diensten van haar gezin. Ziet er dan ook nog een keer gesoigneerd uit en al dat je wilt. Dat zit er zo ingebakken. We hebben daar trouwens ook al een keer een podcastaflevering over gemaakt. Maar op de duur, heb ik het gevoel dat heel veel vrouwen zoiets hebben van... mag ik ook nog zelf behoeftes hebben? Mag ik zelf ook nog kiezen? Je emoties zijn ook wat dat ze zijn. Waarom zou je geen ruimte mogen geven aan emoties? Alleen maar omdat ze niet passen in het plaatje dat mensen hebben van hoe een moeder of hoe een vrouw zich moet gedragen.
Denk je dat wij in de attack gaan op dat vlak door onze eigen onzekerheid dan? Door het gevoel dat we niet voldoen aan die dingen?
Ik vraag me dat nu af. Een stuk. Ik denk, er is ook een passage in het boek waar dat Milou en Daan het hebben over het feit dat self-confidence en confident zijn zeker helpt om minder vooroordelen te hebben over andere vrouwen.
En te vergelijken.
Maar het is niet voldoende, denk ik, om confident te zijn, om in te gaan tegen al die verschillende verwachtingspatronen en zaken waarin dat we zogezegd moeten voldoen, want je bent toch altijd nog bang voor de oordelen van een ander.
Ja,
en er is niks dat zo scherp is dan het oordeel van een andere andere vrouw. Zelfs niet alleen vriendinnen, nee, maar zelfs binnen je familie. Het oordeel van je moeder, van je schoolmoeder, mm-hmm. van je zus, van je... Ja.
Maar volgens mij heeft het ook voor een groot deel te maken met ruimte durven innemen als vrouw. Ja. En ook grenzen durven stellen. En bij mij, en we hebben dat al gezegd, we zijn alle twee recovering people pleasers. En ik ben nog altijd hard aan het recoveren trouwens. Ik heb niet het gevoel
ja,
dat
dat
die...
gaat nooit echt nee. weg, vrees ik.
Maar wat dat ik geleerd heb al heel jong was om toten te trekken, zoals dat ze dat in West-Vlaanderen noemen. Zo mm-hmm. Grin and bear it noemen ze dat in het Engels. Je wil niemand te lasten zijn. Je bent inderdaad bang voor dat oordeel, maar je bent ook bang om aan te geven wat dat je zelf nodig hebt of niet nodig hebt. Mm. En nu zie ik wel dat mijn allerbeste relaties met vrouwen die relaties zijn zonder te veel schone schijn. De relaties waarbij dat een nee een volledig antwoord is en dat ik niet zo in 37 kringen moet draaien voor iets gezegd te krijgen. Allee, dat je ook geen excuses moet bedenken voor je zogezegd minder mooie of minder vrouwelijke kanten.
Ja, ja, ja.
Hey, want je zei het al, we moeten zorgend zijn, we moeten lief zijn, we moeten altijd braaf zijn en glimlachen. Ja, ik ben niet altijd lief. Ik ben niet altijd zorgzaam. Ik ben niet altijd alles dat ik zogezegd zou moeten zijn.
Vrouwen zijn soms ook gewoon boos en cholerig. Maar ja. we krijgen precies maatschappelijk geen ruimte om dat te zijn. Bestaat daar ook een heel goed boek over Rage Become Her of zo.
Ja,
we gaan
ja,
naar linken
ja, ja, ja,
in de show notes.
Ja.
Maar dat is natuurlijk... Dat is jammer, hè? Want als we allemaal zo denken...
Ja.
Dan laten we gigantisch veel potentieel liggen. Als we kunnen zoveel meer bereiken als groep als we elkaar zouden versterken in plaats van elkaar naar onder in die mand te duwen. Als we elkaar het licht in de ogen gunnen om succes te hebben.
Ja, en... want wat ik ook zeer frappant vond in het boek was, en ik vond dat heel herkenbaar, dat vrouwen elkaar vinden in alle dingen die ze niet goed
ik
doen.
Ik vind dat
in
om
het
te
falen.
Janken.
Ja, dat wij dus eigenlijk heel solidair zijn met elkaar als het gaat over... Zie een keer wat voor ploeterende moeder dat ik ben. Zie een keer hoe dat ik mijn shit ook niet together heb. Zie een keer hoe slecht dat het gaat bij dit of dat. Dan vinden vrouwen elkaar wel. Dan ja. gaan ze elkaar soms ook wel troost bieden.
Ja, en de zwakke positie. Ja. Want denk er een keer over na als jij een compliment krijgt, Kelly.
Ja.
Hoe reageer je daar
meestal? Oh ja, dan zo een beetje... Maar ja, zo uitleggen waarom dat ik...
Downplayen,
ja,
right?
Ja,
in plaats
tuurlijk.
Van te zeggen... Dank u, inderdaad. Ik heb dat eigenlijk echt wel goed gedaan. Ja. Hoeveel vrouwen doen er dat?
Ja, en nog zoiets, succesvol, dat wordt niet aanzien als iets dat je wil. Want het ging ook, ik denk dat in dat boek was, want ik heb ondertussen nog van alles gelezen, over de afbeelding van succesvolle vrouwen. En dat is dan in Dynasty, een of andere bitchy.
Ja, just...
Madame, ik heb Dynasty nooit gezien, maar ik zie haar voor me. Ja. En zo, succesvolle vrouwen worden altijd afgebeeld ook als bitches. Waardoor dat je eigenlijk een soort zwart-wit verhaal ook krijgt, he. Ook al van kindsbeen af, je kunt het niet allebei zijn, he.
Nee.
Je kunt niet succesvol zijn en macht of impact hebben als vrouw en een goede vrouw zijn, he. Dat sluit elkaar dan zo precies volledig uit.
Nee. En het is bijna alsof dat we dat is erg om te zeggen, he. Stiekem ons verkneukelen
ja,
in het feit dat het
tuurlijk.
Niet goed gaat met andere vrouwen.
Ook vanuit de schaarste gedachte. Oh. Ja, als het met een ander slecht gaat, heb ik misschien kans. Maar er wordt in het boek ook gezegd, van als je dan succesvol... vrouwen willen dan wel succesvol zijn en bijvoorbeeld veel geld verdienen, maar dan willen ze vooral niet dat het geweten is.
Ja,
dan gaan ze ook nog een keer
ja,
zo...
Ja, dat is een taboe. Ja. Vrouwen en geld, dat is ja. nog zoiets. Dat is echt een taboe van je welste. Zeker in het in de ondernemersomgeving... Het is allemaal goed en wel totdat je een keer echt succesvol bent. En dan beginnen mensen met vraagtekens aan te komen, terwijl...
En wie heeft er daar voordeel bij, moet je altijd vragen.
Ja.
Nee, want mannen hebben dat niet, hoor. Die zijn net zeer graag...
Applaus krijgen
ja.
die.
Maar ja...
Wauw,
ja.
die is succesvol. Ja. Die ja. heeft een goed lopend bedrijf.
Daar is de krabbenmand weer, denk ik dan. Dat doen we eigenlijk...
Vreselijk.
Ja, inderdaad. Terwijl ik meer en meer begin te geloven, als het gaat over schaarste... Of geen schaarste, Rise by lifting others is iets dat zeker mogelijk is. Je kunt zelf vooruit gaan en wel die groep meenemen, ja, zonder dat je... Allee,
er is succesvol taart zijn. Genoeg voor, ja, iedereen.
Er is taart genoeg voor iedereen, basically. Absoluut. En in het boek staat een citaat dat ik aan mijn muur wil hangen, Anouk, en dat ik ook al in de nieuwsbrief van Werk en Leven heb gestoken, omdat ik het zo mooi vond.
Misschien kunnen we een haakwerkje maken en het in de studio ophalen.
Oh, ja. Het citaat was... Een vrije vrouw is niet constant bezig met wat anderen van haar denken en mag van zichzelf ook alles zijn. Och, vind je dat niet mooi?
Heerlijk. Ja. Klein orgasme.
Ja.
Okay. Nu, ik heb ook nog een mooitje, eentje van... het is wel een man, sorry. Spinoza. Die zegt, pas als je bewust snapt hoe je geconditioneerd bent, kun je die conditionering ook doorbreken. Amen.
Oké, allemaal goed en wel, maar kunnen we daar iets aan doen? Wat kunnen we doen volgens jou, Anouk, om dat allemaal toch een beetje te doorbreken?
We hebben gezegd dat het probleem zich eerst en vooral situeert in de structuren in het patriarchaat. En er moeten absoluut structureel dingen gaan veranderen. Er moet beleid gevoerd worden, volgens mij, waardoor vrouwen meer ruimte krijgen gewoon om te doen wat ze willen doen, zonder dat de nood aangevoeld wordt om elkaar plat te stampen. Zoals bijvoorbeeld uitbreiden van ouderschapsverlof voor mannen, voor vaders, voor partners. Mm-hmm. Don't fix the women, fix the structures first, denk ik dan.
Klopt. Nu, dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij moeten zitten wachten en met onze vingers zitten draaien en dat we helemaal niks zelf kunnen doen. Ook dat is volgens mij een en-en verhaal, want het is niet omdat er op allerhande vlak structureel iets scheelt dat je dan zelf niet de touwtjes in handen kunt nemen. Wat dan volgens mij belangrijk is bewustwording. Dat is altijd het begin.
Ja.
Dat merk ik ook bij mezelf. Je kunt geen dingen veranderen zonder ze in de ogen te kijken. En nee, dat is niet altijd aangenaam. Dat is niet altijd een feestje. Maar als je merkt dat je bepaalde aannames hebt tegenover vrouwen, dan vind ik het altijd boeiend om mij af te vragen, waarom oordeel ik hier zo hard over iemand?
Leven en laten leven, jongens.
Ja, maar vaak is het een goede vraag van waar komt dit eigenlijk vandaan? Want oordelen over iemand is een signaal dat je zelf kwetsbaar bent op dat vlak. En het is wel interessant om daarbij te durven stilstaan zonder schaamte, zoals Steven van Gucht, dat je echt zo jou de vraag stelt van...
We love you, Steven.
Ja, we love you, Steven, maar waarom doe ik dat? Welk verhaal is dat hier eigenlijk?
Waar komt dat vandaan?
Als je denkt van... Allee, het moment dat je zo in de kramp schiet... Het kan bijvoorbeeld dat je door Instagram aan het scrollen bent, hé, en je ziet die foto's passeren van andere vrouwen, en je hoort jezelf zo de dingen denken als... Ja, voor haar is het makkelijk. Of, amai, de dieet goed op. Of, amai, wat heeft die aan? Of... ze is precies ook een paar kilo verdikt. Of al die zinnetjes in je eigen hoofd, in plaats van dat gewoon aan te nemen. Ik vind dat boeiend om dan mij af te vragen, waarom doe ik dat?
Ja,
word ik hier onzeker van misschien?
What's it to me? Ja, en ik merk, allee, dat je haalt daar echt zoiets very sensitive aan, maar zeker op sociale media is het zo makkelijk om in die comparison trap te vallen en jezelf te beginnen vergelijken, terwijl... Jongens en meisjes, we kunnen toch allemaal lekker naast elkaar bestaan en daarin helemaal onszelf zijn, zonder dat wij... Allee, wat brengt het jou of mij bij om iemand anders te veroordelen als die gewoon lekker zijn of haar leven leidt, denk ik dan.
Ja, maar dat is weer het schaarste verhaal. Hè. Als jij graag een boek wil schrijven en je ziet ineens dat iemand anders ook een boek heeft geschreven en je denkt dan van, doordat zij een boek schrijft, ga ik nooit een boek kunnen schrijven. Mm-hmm. Dan is dat een ander verhaal dan dat je denkt, zij schrijft een boek en ik ga ook eens schrijven. En we zijn alle twee het waard om dat te doen. En er is inderdaad genoeg taart voor iedereen. Dat moeten we onszelf misschien wel leren.
Absoluut. Het is niet alleen dat. Ik denk ook dat we echt actief moeten proberen om elkaar te versterken en een voetje te zetten in plaats van iemand naar beneden te duwen, elkaar publiekelijk te bestoeven. Vrouwen stemmen, onze stem verheffen voor elkaar en beseffen dat weg uit de krabbenmand beter is voor iedereen, ook voor onszelf. Ik ga er nu, ik kijk naar aanleiding van het lezen van dit boek, heb ik mij echt voorgenomen om structureel andere vrouwen te gaan in de spotlight zetten en bestoeven op mijn social media kanalen.
Fantastisch, want inderdaad, je moet daar bijna een systeem in steken. Ja, wij zijn natuurlijk voorstander van de systemen. Hè? Maar,
ja, maar ik wil daar echt bewust mee bezig zijn, want waarom zou je mensen als concurrenten zien als je ze ook, als je elkaar kunt helpen, als je elkaar kunt vooruit.
Nu, het maakt je kwetsbaar. Ja, en dat is misschien wat dat we dan een beetje uit de weg gaan, want dat is ook een belangrijk punt. En we moeten dat een keer, we moeten dat voor onszelf ook uitmaken en goed bekijken. Maar inderdaad, bij mij is het ook zo. Ik probeer elke dag opnieuw me er bewust van te zijn dat andere vrouwen mijn concurrenten niet zijn, maar dat het over een sisterhood kan gaan.
Oh yeah.
Dat vrouwen ook een cadeau zijn in je leven, in plaats van die waartegen dat je moet vechten. En ik heb dat ondertussen met scha en schande geleerd en ik ben blij dat ik tot die inzichten aan het komen ben. Ik vind het tot jammer dat het zo lang heeft geduurd, want ik besef dat ik heel veel gemist heb door die bril op te zetten. Ja. En ik wil dat anders doen bij mijn dochter. En ik hoop dat dat een verschil kan maken. Ik wil haar duidelijk... Allee, ik wil haar niet de verhalen vertellen van...
Nee, maar het is ook wat dat je toont. Hè. Als je systematisch aan je kinderen toont van zo gedraag ik mij en zo pak ik dat aan, dan dat is het beste dat je kunt doen, denk ik. Dus andere vrouwen helpen, je netwerk uitbreiden, werken aan je eigen gunfactor. Daarmee help je niet alleen heel nobel een andere vrouw, maar ook jezelf. Want er is ook onderzoek bijvoorbeeld van de universiteit in California, waarbij er gezegd wordt, ja, vrouwen die nauwe banden onderhouden met ongeveer 3 andere vrouwen, het mogen er volgens mij ook meer zijn, hebben hogere en beter betaalde functies dan vrouwelijke leeftijdsgenoten die niet zo'n warme banden hebben met andere vrouwelijke professionals. Dat is toch wat zotjes, hè?
En wat ik nog een keer daar wil bij benadrukken, omdat ik het zelf soms verkeerd in mijn hoofd had vroeger, hè. Het wil niet zeggen, omdat je een feminist bent of jezelf zo noemt, dat je een mannenhater bent. En mannen...
Totaal niet.
Het is ook zo dat, niet zo dat feministen vrouwen zijn per definitie. Want mijn man is een feminist. Ah, ja. Ik ben van mijn zoon een feminist aan het maken. En het is geen verhaal van... het is hetzelfde gelijk Black Lives Matter en All Lives Matter. Het wil niet zeggen dat je daarom in de attack gaat tegen elkaar.
Helemaal
het gaat
niet.
Echt ook daar over elkaar versterken. Ik wil dat nog even zeggen, omdat ik weet dat soms verkeerd zit in mensen in hun hoofd. Of als mannen nu luisteren en denken, wil dat nu zeggen dat zij keihard kiezen om tegen ons in te gaan? Maar nee, tuurlijk niet. Lees je in. Krabben is een zeer goed begin. Er zijn heel wat boeiende boeken waardoor je echt een heel ander beeld krijgt.
Absoluut.
En het begint volgens mij daar.
Ja, absoluut.
En zo zijn we aan het einde van deze, volgens mij toch wel weer interessante aflevering
gekomen. Ik vond het van wel, ja.
Ik vond het ook. En ook, we hebben het al gezegd, we hadden allebei het gevoel dat we een volledig seizoen zouden kunnen vullen van een podcast over vrouwenrelaties. Nu, we gaan daar sowieso nog meer mee doen.
Ja, wie weet, hé, er komen nog seizoenen.
Ja, voilà.
Van deze podcast, denk ik dan.
Tuurlijk, we zijn aan het einde van dit seizoen. We gaan nog eentje maken, een very special episode.
Yes.
De volgende, daar gaan we misschien nog een keer het oproepje voor lanceren.
Ja.
Het gaat over het beste advies dat je ooit van iemand kreeg. We gaan die verzamelen om daar een hele toffe podcast van te maken. En we vonden het ook grappig. Soms kreeg je ook heel slecht advies. En mocht je zeggen, ik wil ook een keer het slechte advies delen.
Oh yeah, bring it on. Ja. We zijn super benieuwd. We hebben al veel input gekregen, maar... There's always room for more. Dus laat het ons weten via sos@werkenleven.org.
Ja, en doe dat in een paar zinnetjes. Hé. Van wie kreeg je het advies? Wanneer? Waarom was het zo waardevol voor jou? Je moet geen hele lange mail zijn, maar gewoon even dat we daarmee
zo
weg
super,
kunnen. En
zo
misschien
super
vermelden we het wel in episode 40.
Voilà, inderdaad. Nu, als je vandaag deze podcast interessant vond, dan wil je vast ook wel dat boek, Krabben van Milo Delen en Daan Borrel lezen. Je hebt het al gehoord. Als je niet in slaap bent gevallen halverwege, je kunt het winnen samen met een exclusieve bullet journal van Werk en Leven, die nergens te koop is, by the way, hasjes. Nee. Dus wat moet je daarvoor doen? Heel simpel, schrijf je in op onze nieuwsbrief via werkenleven.org/nieuwsbrief. En als je al geabonneerd bent op onze nieuwsbrief, dan zit je automatisch in onze virtuele prijzenpot en dan maak je daar ook kans op. Maar ik zou zeggen, laat het zeker nog een keer weten aan andere mogelijk geïnteresseerden dat ze zich kunnen inschrijven, dat ze een boek kunnen winnen. Dat vinden wij heel erg fijn.
Ja, en mocht je denken, ik was toch geabonneerd op die nieuwsbrief, maar ik kreeg hem niet, kijk dan ook eerst een keer in je spam, want soms belanden we daar en dan is het wel goed dat je eventjes ons adres aanduidt.
Ja, onze eigen virtuele krabbenmand.
Ja, dus en mocht je hem niet krijgen, ja, dan ga je even naar dat formuliertje op werkenleven.org/nieuwsbrief, schrijf je in en dan krijg je de volgende keer ook die nieuwsbrief in je bus.
Ja,
en
die
dan
trouwens
zit je dus
altijd chockvol leuke tips en tricks en links zit. Ja. Dus schrijf je sowieso en het is sowieso boeiend.
Ja, en dan zijn we echt aan het einde gekomen. Dankjewel om naar deze aflevering te luisteren. We hopen dat we jou geïnspireerd hebben met onze verhalen en alles dat wij de laatste tijd hebben geleerd.
Yes.
Als je meer wil weten over de zaken die we vermeld hebben in deze aflevering, ga dan naar werkenleven.org. naar de podcast tab bovenaan en dan zie je daar alle podcasts staan.
Ja.
Klik op nummertje 39 en daar kun je alle links terugvinden van alles dat we vermeld hebben. Dus
indeed,
niet onbelangrijk.
Inderdaad.
En hebben we anders nog iets te vertellen, Anouk?
We love you. Stel het wel. Probeer van de zomer te genieten in de mate mogelijk en hou het veilig.
Dat vooral. Dankjewel om te luisteren en tot de volgende keer.
Tada!
Dag!